Laten we samen even stil zijn. Vader, we willen nadenken over de zingeving van lijden. En op deze manier komt het wel heel erg kort bij allemaal. En we willen u zo danken daarvoor dat u steeds weer opnieuw ook door situaties heen spreken wil. Door omstandigheden, door uw woord, door uw Heilige Geest, door mensen heen, door uw soevereiniteit. En we willen u zo bidden dat als we zo al weken over het lijden nadenken, dat u zich daar zelf in openbaart. En ik wil u bidden dat alhoewel het een intens thema is, dat u ons daarin doorheen bemoedigt, zegent, kracht geeft, dat we door uw fluisterende stem uzelf mogen verstaan. Ik wil zo bidden voor grote vrijmoedigheid, ook in deze omstandigheden. Ik wil u zo danken dat we ons steeds opnieuw op u mogen richten. En dat u ons vervult en bedouwt met de Heilige Geest, omdat u de soevereine, almachtige, alwetende, alomtegenwoordige Heer bent. Zo bidden we en bidden we voor het luisteren, bidden we voor de prediking. Wilt u zichzelf echt verheerlijken, Heer, door alles heen. In Jezus' naam. Amen. Ik ben met een predikingsserie eigenlijk begonnen een paar weken geleden en ik heb die voor mezelf genoemd Vang mijn tranen op in uw kruik. Dat is zeg maar een tekst uit Psalmen. En ik wil met u over een heel moeilijk thema eigenlijk nadenken. En dat is over zin. De zin van lijden. En het is moeilijk omdat ieder van ons heeft met lijden te maken. Ieder van ons die heeft eigenlijk zijn eigen kruis, als het zo. Zo heb ik ook een paar weken geleden over gesproken. Maar er staat heel veel gesproken over lijden in de Bijbel. En ik denk ook dat het heel erg toepasselijk is bij datgene wat er vanmorgen gebeurt zonder dat ik het wist. Toen ik woensdag deze preek en donderdag deze preek voorbereidde. En ik wil met u nadenken over het volgende vers. 1 Petrus 4, vers 13. Waar staat, maar verblijd u naarmate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. Dat klinkt eigenlijk al ontzettend tegendraads. Dat je je moet gaan verblijden als je gemeenschap hebt in het lijden van Christus. Dat is niet iets wat ons eigenlijk tegen de borst stuit. En dan staat er, opdat u zich in openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Weet u, ik heb nagedacht, waarom is het zo moeilijk om over lijden te spreken? Hoe meer ik me daarin verdiep, hoe bijzonder dat ik het eigenlijk vind, hoe de Bijbel eigenlijk over lijden spreekt en over het lijden van, ik heb vorige week over de lijdende God gesproken, wat dat voor een enorme impact had, niet alleen op mezelf, maar ook de reacties die ik daarop kreeg. En het is, waarom is het zo moeilijk om over zingeving van lijden te spreken? Ik denk dat het te maken heeft met de westerse cultuur waar wij leven. Ik heb daar echt over nagedacht deze week. En toen dacht ik, waar wij eigenlijk mee bezig zijn, vooral niet alleen, zeg maar, ik hoop niet de gelovigen, maar alles om ons heen, dat gaat eigenlijk alleen maar over de zichtbare wereld. Die cultuur in het Westen die is eigenlijk zo dat je eigenlijk alleen maar gelukkig wordt gekeken dat je gelukkig bent, dat je succesvol bent, omdat het eigenlijk alleen maar gaat over het hier en nu. Het gaat over nu. Ik heb maar één leven en uit dat leven moet ik alles maar eruit halen wat het is. En dat betekent eigenlijk dat als je zo naar het lijden kijkt, dat het eigenlijk alleen maar gaat om het hier en nu. En ik moet ook zeggen dat als ik naar de preken luister, ik begin ook wat door het lijden heen en door al deze preken heen soms wat kritischer naar lijden te kijken. En hoe wordt dat nu gepropageerd in de prediking? Welke boeken worden daar eigenlijk over gesproken, gezegend? Daar is er een groep mensen waar ik veel van lees die dat zeker echt ook in het middelpunt zetten. Dat Christus te verheerlijken en alles daaromheen en zijn glorie. Dat vind ik heel indrukwekkend. Maar er is ook een hele groep van predikers die het eigenlijk alleen maar hebben over het hier en nu. Dat we hier en nu gelukkig zijn, dat we hier en nu God dienen, dat we hier en nu dat God ons dient. En als je zo zeg maar naar lijden kijkt, dat het alleen maar gaat om het hier en nu, dan wil je lijden omzeilen, dan heeft lijden eigenlijk weinig zin, dan heeft het ook geen plaats. En als het je treft, heb je pech. En als het je niet treft, heb je geluk. En als het, zoals dat dilemma wat eigenlijk de vrienden van Job hebben, als het iemand eigenlijk treft, dan moet dat in hem zijn leven eigenlijk een reden hebben. Dat moet eigenlijk aanwijsbaar zijn. Zoals die vrienden van Job hem willen zeggen van Job, onderzoek je leven. God is goed, God is almachtig. En het kan niet zijn dat hij jou zo straft, dat je jou dat zo overkomt, zonder dat er een reden in je persoonlijk leven heeft. Dat is deze gedachtegang. Die dus ook in de Bijbel steeds weer opnieuw zeg maar besproken wordt. En God geeft daarin eigenlijk in zijn woord steeds weer opnieuw aan dat het lijden zin heeft. Kom er zo op terug. Lijden op zich heeft natuurlijk geen zin. Als je alleen maar naar lijden kijkt, dan zou je zeggen, wat heeft dat nou voor zin? Dat wordt ook vaak, zeg maar, zoals ik jullie dat vorige week heb uitgelegd, dat mensen me dat vragen, wat heeft dat nu voor zin? Wat heeft het nu voor zin dat iemand zo lijdt? Maar het is, zeg maar, als je kijkt naar Gods woord, dan zie je dat het lijden als onderdeel is van de ondoorgrondelijke bedoelingen die God heeft. En dat hij zelf deel uit gaat maken van het lijden. En ik wil u twee verhalen nu vertellen om het perspectief te geven waarvan ik eigenlijk vertrek. Eén is een gewoon verhaal, een leuke eigenlijk een soort gelijkenis. En het andere is een waar gebeurd verhaal. En vanuit die verhalen vertrokken ga ik eigenlijk met u nadenken over de zin van lijden. U moet zich voorstellen, en ik vertel dit eerste verhaal omdat lijden in zichzelf geen zin heeft. Dat is heel erg belangrijk dat we dat zien, want van die kant bekijken we het vaak, maar dit verhaal maakt het iets, zeg maar, duidelijker. U moet zich voorstellen, u loopt in de stad en opeens wordt u door twee sterke mannen, wordt u, zeg maar, als het ware stilgezet en die dwingen u een hele grote, zware mand op je schouders te nemen. Je komt er niet onderuit en je krijgt die zware mand op je rug en je krijgt instructies hoe te lopen. Eerste straat rechts, tweede straat links. En je schouwt eigenlijk met dat gewicht op je schouders, schouw je door die stad heen. En eigenlijk is het zo dat je bijna bezwijkt. Je bezwijkt bijna onder dat gewicht. Het is zinloos en je bent gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plaats geweest. Je wordt helemaal in beslag genomen door die last en die gaat eigenlijk zo, die wordt zo zwaar dat je er ontzettend over ondergebukt gaat. En halverwege de weg die je aangezegd is, zie je eigenlijk, ga je in jezelf zeggen van, ik kan het niet volhouden en je schreeuwt het uit, wat heeft dit voor zin? En je wil stoppen. Dan zegt iemand tegen je, ja, weet je, die last die je draagt, dat is een van je kinderen die gewond is. En de weg die je aan het lopen bent, dat is de kortste weg naar het ziekenhuis. Nou, in één keer krijg je kracht. Je recht je rug, je begint eigenlijk opnieuw te lopen en het lijden wat je nu doormaakt, dat heeft te maken met een relatie. En als het te maken heeft met een relatie, dan wordt alles anders. Dan wordt je hele houding totaal anders. De liefde voor je kind laat je sneller lopen En alles krijgt betekenis. En wat ik daarmee wil zeggen, is dat het zeg maar lijden in zichzelf is frustrerend. Het is een last, het geeft verwarring, maar in de context van een relatie krijgt het een totaal andere, betekenis. Krijgt het plotseling zin. Het tweede verhaal wat ik u vertel, dat is een waar gebeurd verhaal. Ik heb dit gezocht, dit verhaal, daar had ik iets van gelezen. En ik heb daar eigenlijk op gezocht op internet. En ik heb eigenlijk alleen maar de bronnen die ik gebruikt heb. Dat is de krant Het Parool, de krant Het Trouw en nu.nl. Ik kwam nog wat andere krantenartikelen tegen. Ik heb dat bewust gedaan. Ik wil dat ook zeggen wat de bronnen zijn, zodat u weet dat het niet... Ik wilde voorkomen dat het ingekleurd was. Dus heb ik gewoon de kranten gepakt. Dat gaat over 2 oktober 2006. Er gebeurt iets vreselijks op een AMU-school. In Nickel Mines. AMU's, even kort wat dat is. Als u dat niet weet, dat is een geloofsgemeenschap. Christenen. Die dat is ontstaan, die groep. Bij de reformatie werden erg vervolgd. Zijn daarna eerst naar de Elzas en toen naar Noord-Amerika gevlucht. En is een groep van ongeveer 350.000 behoudende christenen. In die zin, ze leven heel eenvoudig, hebben geen elektriciteit. En er zijn ook heel wat dingen op aan te merken, maar het is zo dat als je kijkt naar die groep mensen, dat is een prachtige groep christenen die Christus echt willen verheerlijken. En op die AMI-school, wat gebeurt daar? Iemand die melk kon brengen, die liep de school binnen. En deze school die bestond uit één klas. En hij stuurde enkele mensen naar buiten en gijzelde 11 meisjes tussen 7 en 13 jaar. En die meisjes tussen 7 en 13 jaar, die bond hij vast en had een geweer. En hij schoot, 3 meisjes werden als het ware geëxecuteerd, door het hoofd geschoten. 2 anderen die stierven later op weg naar het ziekenhuis. En die anderen werden niet levensgevaarlijk gewond, maar waren zeer traumatisch, zeer traumatisch gebeurtenis. En die zwaar bewapende dader die pleegt zelfmoord voordat de politie het lokaal binnendrong. Binnen een paar uur na dit vreselijke gebeuren gingen enkele leden van die AMI-gemeenschap naar de ouders van de moordenaar. Ze gingen daar op bezoek en ze betuigden hun deelneming van hun verdriet en ze beloofden deze mensen, deze ouders te steunen. Een paar dagen later werd de moordenaar begraven. En de jonge weduwe met 3 kinderen, die zag tot haar verbazing dat de helft van de kerk op die begrafenis werd bijgewoond door mensen van die AMI-gemeenschap. De AMI-gemeenschap betoonde steun, betrokkenheid aan de familie van de moordenaar. De manier waarmee zij met het lijden omgingen was een krachtig getuigenis van de waarheid van hun geloof. Maar vooral de genade en de grootheid van God. En ondanks die diepe pijn en ondanks dat diepe verdriet was het werkelijk zo dat niemand uit die gemeenschap, het geloof op losse schroeven kwam te staan, zelfs niet dat iemand moeite had om het niet te vergeven. En de moeder van de moordenaar, Terry Roberts heet ze, die had 5 maanden na de ramp, wat daar gebeurde, nodigde ze 5, 6 van de kinderen uit met hun moeders. En daar kwam ze te weten dat een van die kinderen, dat die blijvend verlamd zou zijn. En sindsdien, dat is een enkele jaren geleden, bezocht ze de 11-jarige Rosanna King En ze ging haar, ze kleedde haar aan. Ze sprak met haar, las haar met haar uit de Bijbel. En wat gebeurde in de media? Wat zag je in de Trouw, Parool, ook in de andere kranten? De hele aandacht richtte zich niet meer op het drama, maar werd compleet eigenlijk gedomineerd door de totaal onverwachte houding en de vergevingsgezindheid van die Amish-groep. Van die Amish-gemeenschap. Nu, wat is de bedoeling van lijden? Dat is de vraag die ik met u wil nadenken. Wat kun je van deze twee verhalen eigenlijk leren? Weet je, waar ik meer en meer eigenlijk voor doordrongen ben, hoe langer dat ik met de Heer Jezus mag wandelen, hoe langer dat ik zeg maar in die diepe gemeenschap met hem mag zijn, en hoe meer ik het beeld krijg wie God eigenlijk is, en hoe zijn almacht en tegenwoordigheid is, en dat hij me geschapen heeft, en dat ik een relatie met hem door Christus mag krijgen, ga ik meer en meer zien dat het doel van mijn leven, dat eigenlijk is om te leven tot Gods glorie. Om Gods glorie te laten zien. En soms en vaak is dat door lijden heen. Ik zeg niet daarmee dat ik dat begrijp. Ik begrijp dat niet. Maar het is wel zo, en het is misschien wel het moeilijkste wat te begrijpen is, maar in de relatie met God krijgt lijden een zin. In de relatie krijgt lijden zin. In de Bijbel staan verschillende teksten die aangeven dat het lijden ons voorbereidt op een eeuwige glorie. Weet je, het punt is namelijk, waarom kunnen we zo moeilijk met lijden omgaan? Omdat de nadruk, moet ik ook zeggen, dat ik zelf eigenlijk daar ook weinig raad mee wist. Als het ging over lijden, als je zit aan het ziekbed, als ik iemand met Rietje bezoek die stervende is, waarvan eigenlijk naar de mens gezien dat je moet zeggen, het is een kwestie van tijd. Als het oudere mensen zijn, dan kun je daar eigenlijk nog mee leven. Maar als je bij een echtpaar op bezoek moet, waar Joshua, denk ik dan, Joshua Leder, 2 dagen oud, en we werden gebeld, hij is overleden, en je gaat daar naartoe, dan vraag je je af, Heere God, wat is de zin van dit? En als ik het allemaal loslaat, dat het alleen maar over het hier en nu gaat, kom ik tot de conclusie, zinloos. Maar als ik het niet loslaat en het alleen maar in het perspectief ga zien van de vandaag en nu, maar het zie in de eeuwigheid wat God daarmee gaat doen, ook al is het heel moeilijk te begrijpen of helemaal niet te begrijpen, wat God daarmee gaat doen in mijn leven, in het leven van Marcus en Vanessa, in het leven van de familie, wat hij, we kunnen nu vele jaren terugkijken, wat hij daarmee gaat doen. Dat is niet beperkt op het hier en nu. De teksten die gaan over lijden worden eigenlijk helemaal in verband gebracht met de heerlijkheid. Ik laat die 3 voorbeelden zien. Het eerste heb ik je al laten zien. Dat is uit Petrus 1, 4, vers 13. Dat zegt, naarmate je in gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat hij zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden. Het heeft niet alleen met hier en nu te maken. Het heeft te maken met straks, met de heerlijkheid. En als je het zegt van, Heere God, onze roeping, mijn roeping, uw roeping, die is, zoals Jezus bidt in Johannes 17, vers 14, en ik zal het heel vaak zeggen en ze heel vaak herhalen. Dat is de roeping waar wij voor geroepen zijn. Dat is dat u klaargemaakt wordt. God is u aan het klaarmaken voor iets. En dat is namelijk dat je bij hem mag zijn en zijn heerlijkheid mag aanschouwen. Dat is onze roeping. Dat gaat over waar het komt. En dan moet je klaargemaakt voor worden. Zodat je, zeg maar, niemand van ons haalt het, zeg maar, in zijn hoofd als de zon hartstikke schijnt. Dat je naar buiten gaat en je gaat in de zon kijken. Dan weet je, binnen een seconde ben ik blind. Dan moet je klaar voor gemaakt worden. Zoals bij een zonsverduistering. heb je een brilletje nodig. Als wij straks die heerlijkheid van Christus willen zien, dat we in zijn heerlijkheid komen, dan zul je daarvoor klaargemaakt moeten worden. En het belangrijke is dat God, dat zie ik in Gods woord, ik laat u nog een paar andere teksten zien, hij doet dat door het lijden heen. Hoe moeilijk dat dan ook te snappen is. Want een andere tekst zegt Romeinen 8, vers 17 en 18. Er staat, en als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden. Wanneer wij althans met hem lijden. Het is voor de hand liggend. Het hoort bij het christen zijn. En omdat eigenlijk die boodschap zelden of nooit verkondigd wordt, dat je als je tot geloof komt en mensen vertellen je over Christus volgen, dan is het natuurlijk zo, het is een onvoorstelbaar geluk wat je overkomt. Het is iets wat niet te vatten is, dat God je een nieuw hart, een nieuwe geest en een nieuw lichaam straks gaat geven. Dat je in de relatie met je schepper mag leven, bij je mag zijn, bij je mag zitten, bij je mag huilen, bij je mag lachen. Dat je bij je mag zijn. Maar wat ook daarbij hoort, zoals in deze tekst zo staat, wanneer wij althans met hem lijden, opdat ook wij hem, ook met hem verheerlijkt worden. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard wordt. Daar heb ik net over verteld. Het heeft te maken met de toekomst. God is hier bezig met de eeuwigheid. 2 Korinthe 4, vers 17 zegt, want onze lichte verdrukking, en als je dan leest wat Paulus onder lichte verdrukking eigenlijk, wat hij daaronder verstaat, onder lichte verdrukking, ramp op ramp op ramp, geestelingen, gevangenschap, schipbreuk, dat zegt hij, zijn lichte verdrukkingen, die van korte duur is. Omdat, wat is het perspectief? Dat is van korte duur. Het is een millimeter, een tiende millimeter op, als je kijkt naar de eeuwigheid. Het is van korte duur. Hij zet het in het perspectief met wat gaat komen. En dan zegt hij, dat alles brengt in ons een alles overtreffende eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. En wat er gebeurt bij die Amish gemeenschap, wat daar overkomt, is een verschrikkelijk lijden. Maar wat daar geopenbaard wordt, door dat lijden heen, dat is de liefde en de bewogenheid van Jezus Christus. Weet je, ik heb zeg maar in de kranten gelezen. En toen wat ik daar me opviel, dat was ook door de getuigenissen en alles wat er werd opgeschreven, dat is dat deze mensen lieten zien, God is God. We gaan het niet uitleggen. We kunnen het niet uitleggen. Er is gigantisch groot verdriet. Maar God is God. En we verheerlijken hem door het lijden heen. Want hij is de oneindige, soevereine, volkomen wijze, vlees geworden, leidende God. Weet je, toen ik die zin opschreef, omdat ik hem gelezen had, dat heeft me zo beroerd waar die mensen verstonden of verstaan. Waar christenen verstaan in het lijden. We verheerlijken hem door het lijden heen. Want hij is de oneindige, soevereine, volkomen, wijze, vlees geworden, leidende God. En die laten we door ons lijden heen zien. Toen ben ik even gestopt, geknield, heb God aanbeden, een traan gelaten en toen ben ik verder gegaan. Ze maakten God groot, geven hem glorie in alles wat hem toekomt, door een bovennatuurlijke kracht. En bovennatuurlijk iets openbaart zich. Dus het eerste wat daar getoond werd, dat is God. Hij weet wat hij doet, wij begrijpen het niet. We hebben verdriet, maar door alle lijden heen is hij de soevereine. Hij is de almachtige, Hij is de alwetende. Hij is de goede, barmachtige. En daar buigen we voor. Dus ze lieten iets zien en ze getuigden naar God toe. Ze zeiden, Heer, u bent de leidende, soevereine, almachtige, alwetende. En daarvoor buigen we. Het tweede wat gebeurde, dat was dat er een enorm getuigenis ging naar, door het lijden heen naar de wereld toe. Die hele verslaggeving, als je de krant, je moet dat maar eens opzoeken, als je daar tijd voor heeft. Je moet dat maar eens opzoeken, de 2 april 2006 aanslag bij de Amis. Wat daar in die hele verslaggeving eigenlijk begon te schrijven, dat ging eigenlijk meer om hoe zij met de lijden omgingen. Hoe die lijdende mens eigenlijk God openbaart. En wat mij eigenlijk heel erg raakte in deze die laatste weken, dat waren eigenlijk die openbaring van Christus door de lijdende mens heen. En sommige teksten kregen voor mij ook een hele andere betekenis, of een diepere betekenis. Zoals in Colossenzen 1 vers 27, daar staat in de Willibrord vertaling, Christus, de hoop, de heerlijkheid is in u. In de herziene Statenvertaling staat dat Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid. Maar laat ik me, in de prachtig dat John die vertaalt deze teksten allemaal in het Engels, zodat het goed vertaald kan worden. En hij stuurt me dat toe. En dan zag ik dat in de meeste teksten uit de Engelse Bijbels, die spreken ook van Christus, de hoop, de heerlijkheid is in u. En hoe is die hoop en Christus in ons nu het meest zichtbaar? Weet je, ik zoek het niet. Ik wil niet de martelaar uithangen. Maar als het komt, dan heb ik ook het treinkaartje. Dan weet ik ook dat God, dit is mijn kruis. En het bijzondere is dat wat die Amish gemeenschap deed, dat was Christus in hun, werd ten volle geopenbaard. Het was zo indrukwekkend wat je zag in die verslagen, in die berichtgeving. Ongelovigen die zeiden van hier kunnen we niet verklaren. Want we in zo'n situatie komt niet het beste uit de mens. Maar hier, wat wij hier zien, is het beste. Geen enkele verklaring. Het beste komt uit de mens. Maar we kunnen het niet verklaren. We weten niet hoe dat komt. Want meestal komt in zulke situaties, of altijd komt in zo'n situatie, niet het beste uit de mens. Maar zij liet Christus in zichzelf zien. En een andere tekst, wat echt van toepassing is, dat vind ik, dat zie je eigenlijk in deze situatie, en in situaties waar mensen zeg maar door lijden heen gaan, zegt 2 Korinthe 4 vers 10 en 11, wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee. We dragen dat altijd mee. We worden steeds ouder, gebrekkiger, de uiterlijke mens die vervalt. En zo kan het je overkomen dat je dat sterven in het lichaam meedraagt, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Als ik dat zie in dat voorbeeld van die Amish gemeenschap, werd het leven van Christus door hen heen openbaar. Want wij die leven worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Vier jaar na het incident met die Amish verscheen er een boek van een groep sociologen. En de belangrijkste conclusie die getrokken wordt door een groep ongelovige, niet-gelovige sociologen, of laat ik zo zeggen, niet wederom geboren sociologen. Misschien wel gelovig. En wie weet hoeveel mensen daardoor tot geloof zijn gekomen. En de belangrijkste conclusie die ze trokken in dat onderzoek was, nu moet je goed luisteren, want mensen zeg maar schrijven die dat onderzoeken, want dat is natuurlijk iets Er gebeurt iets, dat krijgt is wereldnieuws. De reactie van die gemeenschap is onbeschrijfelijk, bovennatuurlijk, niet te verklaren. Dan zet je daar een groep wetenschappers op, die dus sociologie, dat sociologisch gaan bekijken, hoe zit dat eigenlijk in elkaar. En die moeten dan tot een conclusie komen. En die conclusie die ze trokken was, moet je luisteren, het is niet waarschijnlijk dat in onze seculiere cultuur, dus in deze wereldse cultuur, dat in deze wereldse cultuur mensen voortbrengt die op zo'n manier als deze christenen met lijden zullen omgaan. Dus het is niet waarschijnlijk, schreven ze, dat als we dit zien, wat daar gebeurt, dat de wereld waar wij in leven, zonder God, seculiere wereld, seculiere cultuur, dat het is niet waarschijnlijk dat uit de cultuur waar wij in leven zonder God, dat het waarschijnlijk is dat dit soort mensen voortbrengt die met op deze manier met lijden omgaan. En ze konden geen verklaring vinden. En het bijzondere was dat andere wetenschappers, gelovige wetenschappers, daarop een commentaar hebben geschreven. En dat commentaar wat ze schreven was, dat had eigenlijk twee hele belangrijke principes. Waarom kon de Amish gemeenschap zo met het lijden omgaan? De eerste conclusie die zij gewoon geven is, hun leefwijze is gebaseerd op hoe Christus liefhad hen vergaf die hem martelde en doodde. Dat is de basis. Die mensen die vertrekken vanuit die basis dat hun leefwijze is gebaseerd op Christus liefde. En het is gebaseerd dat Jezus hun diegene vergaf die hem martelde en die hem doodde. En dat was hun vertrekpunt. En het tweede schreven ze zelfverloochening. En wat dat betekent in deze context, ze zagen af van het recht om het gelijke munt terug te betalen. En wat je dan eigenlijk ziet, dat is dat, en wat wij ons niet zo bewust zijn, dat is dat, zeg maar als afsluiting, dat in Efeze 3, er staat dat wij door een grote engelenschare worden, door een engelenschare worden geobserveerd. Als de Satan bij God komt over Job, dan zegt God tegen Job, hebt u acht geslagen op mijn dienaar Job? Vraagt God aan Satan. Heb je acht geslagen op die mij dient, die mij aanbidt? Efeze 3, dat zegt dat opdat door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid van God bekendgemaakt wordt. En weet u, dit bovennatuurlijke, dit gadegeslaan worden, dat is eigenlijk, dat komt ten volle als de leidende dienstknecht door ons heen. Ook als we het niet begrijpen. Ook als we het uitschreeuwen. De leidende dienstknecht door ons heen zichtbaar wordt. Het openbaart lijden, openbaart wat in ons is. In Deuteronomium 8, vers 2, daar staat, ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heere uw God u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft, opdat hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart is. Toen Stefanus gestenigd werd, werd duidelijk wat in zijn hart was. Christus werd geopenbaard. Toen 2 oktober 2006, zichtbaar voor de hele wereld en zichtbaar voor de hemelse gewesten, dit grote traumatische gebeuren plaatsvond, bleek wat in het hart van de Amish gemeenschap was. Christus werd zichtbaar in zijn glorie. Dus als u nu vraagt, wat is de zin van lijden. Dan heeft dat twee dingen die ik echt uit dit hele gebeuren eigenlijk voor mezelf trek. Zonder relatie is het zinloos. Maar in de relatie met God zal het God verheerlijken. Zal het God zichtbaar laten maken. Zal het God dat je kunt zeggen, Heer, u bent God. Ik buig, u bent God, u bent de soevereine. Het overkomt me, maar u bent God. En het is zo dat God met u geen risico aangaat. Hij weet namelijk de uitkomst. Hij zal u niet belasten, zodat je breekt. Want hij weet de uitkomst. Daarom zegt hij ook in een van die preken die ik heb gehouden, pak jouw kruis op. Het kruis van de broeders en zusters die deze weg gaan, nu van Echt naar Budel, is een ander kruis als wat Rob en Carolien dragen. Is een ander kruis wat Jeroen en Patricia dragen. Is een ander kruis wat ik en Rietje draag. Is een ander kruis. Maar met hetzelfde doel. Om God te verheerlijken. En te zeggen, Heer, u bent God. U bent de soevereine. En de tweede wat door lijden heen komt, en dat is de zin van alles. En als dat er niet is, dan zou ik echt het uitroepen. De zin van dat Christus in mij zichtbaar wordt. Dat God door dat lijden heen het zo doet dat de dienstknecht, de lijdende dienstknecht, dat door mij zichtbaar wordt. In het klein, in het groot, maar dat zichtbaar wordt. Omdat het te maken heeft in het perspectief van de eeuwigheid. Niet in het hier en nu. In het hier en nu zullen de engelen zien, zullen de ongelovigen zien wat God in ons leven heeft gedaan. De engelen, hij openbaart zijn veelkleurige schoonheid en wijsheid door de lijdende mens heen. Zeg ik daarmee dat ik het begrijp? Nee. Zeg ik daarmee dat als ik dan bij een echtpaar zit, dat ik deze preek zou gaan houden? Nee. Ik houd de hand vast. Huil mee. Maar als u dat fundament in uw leven hebt, dan kunt u naar een zieke gaan. En kunt u de hand vasthouden. En kun je met hem meelijden. Zonder dat je een theologisch verhaal houdt. Dan kun je lijden met de lijdende mens. Als je dit fundament niet hebt en het is zinloos, sluit je je ogen, ga je weg, vlucht je. Kun je niet meer bij de stervende zitten? Kun je niet meer ouders bij de hand nemen die hun kind moeten begraven? Omdat je geen fundament hebt op grond waarvan dat je die hand vasthoudt. Ik wil heel graag gewoon stil zijn. Er is veel gebeurd vanmorgen. En ik wil even stil met u zijn. Misschien kent u heel veel lijden in uw leven. Misschien zit u er middenin, zoals die broers en zussen die in ons midden weggaan. Maar dat je dan echt knielt voor God en zegt, God, ik begrijp het niet. Ik schreeuw het uit. Hoe lang nog? Dat u ze u beklag doet. Maar dat u ook zegt, Heer, u bent God. U bent God. En daar houd ik me aan vast. En Heer, maak me bereid. Maak me bereid dat zichtbaar wordt, zoals het leven van Stefanus. Dat u God bent en dat u dat door mijn leven heen en door het lijden heen die lijdende dienstknecht laat zien. En dan is het genade. Dat kunnen we van onszelf niet opbrengen. Dan is het genade. Heer, ik heb moeite om die heilige stilte te doorbreken. En we willen u zo danken dat u in die stilte tot ons wilt spreken. Ons wilt troosten. Dat we de tranen mogen zien die u opvangt in uw kruik. En hoe moeilijk het ook is in ons leven, dat we mogen vertrouwen in de relatie met u. Ook al lijkt het in onze eigen ogen misschien zinloos. Dan willen we u zo danken dat u een soevereine God bent. Dat u alles gebruikt in ons leven om ons te vormen naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus, om ons klaar te maken, om hem te ontmoeten en te genieten van die heerlijkheid, ons te verbazen. Zo heerlijk om te zien en te ervaren dat hij ons zo omarmt. Ieder van ons. Dat we in die diepe gemeenschap omarmd worden en gedragen worden daar waar het niet meer kan. Ik wil ook bidden dat pijn en verdriet uit het verleden een plek gaat krijgen bij het kruis van Golgotha. En ook al begrijpen we het niet, Heer, we willen het u geven tot verheerlijking van u. En gebruikt voor uw glorie, voor uw heerlijkheid. Zo wil ik deze dienst afsluiten met een zegen. En dan sluiten we af met een slotlied. Maar laten we zo samen gaan staan, dan zal ik de zegen uitspreken. Vader, het zijn zo'n overweldigende woorden als we weten wie ons zegent. Het zijn zoveel overweldigende, verbazend wekkende woorden die u aan Mozes en Aaron gegeven heeft om uit te spreken over het volk. Dat de almachtige, alomtegenwoordige, bemachtige, goede, eeuwige, heilige, dat die tot ons spreekt. En dat hij zegt, de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En geef u de vrede van Jezus. Ook in uw pijn en in uw lijden. Amen.